Ik denk dat ik de mond van verschillende ben als ik zeg dat het ook wel even heerlijk is dat we de komende dagen een stap terug kunnen doen. Kinderen hebben uitgekeken naar de vakantie, jongeren ongetwijfeld ook. En wellicht dat het in uw gezin ook in deze dagen de versnelling wat lager staat en wat ligt dan in de achterliggende week. Even een pas op de plaats, even tot rust komen. En wellicht sta je ook wel voor een zware periode. Komen de eindexamens in zicht en bereid je daar op dit moment al voor. Er komt veel op jullie af. Ouderen, waaronder ik, steken daar wel eens de draak mee. Dat jullie het druk hebben, maar inderdaad, het is ook soms echt druk op school. Maar ook de dingen buiten schooltijd. Er zijn kinderen onder ons die elke avond wat hebben. Ga er maar aan staan. School, sport, catechisatie, vereniging. Andere dingen die elke week terugkomen. En wat moet je trouwens ook veel leren. Ook met het oog op de plaats die de Heere voor jou heeft toebedeeld in de samenleving. Het kan wel eens een andere plaats zijn dan dat jij die op dit moment in je gedachten hebt. En waar jij je op dit moment zo druk voor maakt. Er moet ook heel veel geleerd worden in deze tijd. Omdat deze tijd ook heel veel van ons vraagt. Maar mag ik jou vanavond één vraag stellen? Waar leer jij sterven? Waar leer jij sterven? Ik vind dat wel een hele rare vraag. Ben je eigenlijk ook op de loop voor dit onderwerp? Sterven. Dacht je vanavond al lezend zondag 16... Misschien wel onbewust. Dit gaat over oude mensen. Over opa's. Oma's. Maar niet over mij. Ik wil eigenlijk nog een vraag stellen. Over jouw hoofd in de richting van je ouders. Leren uw kinderen thuis van u sterven? Brengt u het wel eens te sprake? In de achterliggende dagen kwamen er genoeg handvaten naar u en mij toe om dat aan de orde te stellen aan uw kring van uw kinderen, of kind als u die mocht krijgen, of neefjes of nichtjes. Je hoeft geen vader of moeder te zijn om met de kinderen in gesprek te gaan over het sterven en de eeuwigheid. Waarom stel ik deze vraag aan het begin van deze catechismespreek? Wel, in de achterliggende dagen, daar wil ik u vanavond toch in laten delen, kwam er iets vanuit het verleden terug wat me eigenlijk tot op dit moment best wel bezig had. Dat was het ziekbed van een kind dat overging in een sterfbed. En toen het sterven naderde, riep het jochie zijn vader en moeder. En vanaf zijn bed zei hij: vader, moeder, ik moest van u leren, ik moest van uw werk, maar u heeft nooit verteld wat sterven is. Wij hopen dat natuurlijk nooit mee te maken, gemeente, maar mag ik dat dan vanavond denkbeeldig is aan u vragen? Zou een van uw kinderen dat vanavond u kunnen verwijten? We moeten van u leren. We moeten van u werken. We moeten dit. We moeten dat. Maar u heeft nooit verteld dat we moeten sterven. Het is alleen al om die reden, gemeente, groot en ook een genade, dat dit onderwerp in de kerk aan de orde komt. Waar moet het vandaag de dag anders nog aan de orde komen? In al zijn ernst. Zeker rondom dit onderwerp leeft geen taboe meer. Er ligt open in de samenleving. Er wordt reclame gemaakt. Waar de dood vaak een belangrijk thema is. Er wordt ook mee gespeeld. Denk alleen al aan de game world. Spelletjes op internet voor onze ouderen. Waar ook verschillende jongeren uit onze gemeente bijna dagelijks mee bezig zijn. Ik zeg het maar gewoon heel concreet. Hoe maak ik een ander dood? Ze grijpen het, hè? Dat dat gebeurt in een woning onder het dak waar de Bijbel ligt. De Bijbel die getuigt van het leven. Je kind zit boven te spelen met de dood. Als geen andere weet uw jongeren. Al zouden ze misschien op dit moment ontkennen. Dat dat haaks op elkaar staat. Dat hoef je aan hem of haar niet meer uit te leggen. Dat weet hij zelf ook. Het is niet alleen een troost, want dat is het uiteindelijk. Dat we vanavond in het licht van het lege graf van de opgestane levensvorst dit onderwerp, al luisteren naar zondag 16, naar de prediking daarvan, ook tot ons mogen laten komen. Het is ook een wonder dat de Heer in alle eerlijkheid dit onderwerp aan de orde stelt. Dat het niet verbloemd wordt. Ook niet ontkend wordt. Weggepraat wordt. Of weggekeken wordt. Maar dat het gewoon op een hele sobere en eenvoudige manier in zondag 16 bijvoorbeeld aan de orde komt. En dat die vraag ook in het teken staat van die inleidingsvraag van de Heidelberger Catechismus. Die vraag begon met de woorden: wat is uw enige troost in leven en sterf? Met andere woorden, dat de Heere vanuit de Heidelberger Catechismus, een samenvatting van Gods woord, ons niet alleen woorden wilt aanreiken, waardoor wij getroost door het leven gaan, ook wanneer we terug zijn gekomen van een begraafplaats, of in de komende dagen de gang naar het graf moeten maken, dat God met het oog daarop ook vanavond, zondag 16, laat klinken in uw en jouw leven. Maar dat die woorden ook mogen klinken met het oog op mijn, jou en uw sterf. Jongelui, dat de Heer ons niet alleen waarschuwt, maar dat de Heer nu al woorden wilt aanreiken met het oog op jou en mijn toekomst. Want dat we moeten sterven. Dat staat vast. Er is nog iets wat vertroostend is, en dan zitten we eigenlijk al in het hart van zondag 16, namelijk dat dit onderwerp, het sterven, niet op zichzelf staat in de Heidelberger Catechismus. Het is al een keer aan de orde gesteld. Laten we daar even maar naar kijken. Het klinkt ook door in zondag 16, aan het begin van de Heidelberger Catechismus. Ik denk met name aan zondag 5, waar het heel nadrukkelijk aan de orde kwam. Ik lees het maar even ook met u. Vraag en antwoord 14. Kan ook ergens een bloot schepsel, een ander schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, ten eerste wil God aan geen andere schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat de Heidelberger Catechismus wil zeggen, is dat ons sterven altijd verbonden is met schuld en met zonde. De Bijbel en dus ook de Heidelberger Catechismus moet niets hebben van de gedachte dat de dood hoort bij het leven. Nou ja, we gaan allemaal een keer dood. Dat weet je. En als we dat onderwerp leggen in de schrift, dan zie je er eigenlijk altijd een bepaalde spanning rond dit onderwerp. Aan de ene kant de diepe overtuiging in de schrift, sterven en dood die bij het leven horen. We zullen dat zo meteen ook zingen met die woorden van Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En aan de andere kant zie je dat de schrift er op een hele onbevangen, concrete manier over spreekt. Over het sterven. Maar dan wel altijd in de context, in de omgeving van schuld, straf en oordeel. En dat is eigenlijk ook de reden, gemeente, en dat is iets wat opvalt juist in zondag 16, dat aan het begin van deze zondag, terwijl het er wel over gaat, het woordje sterven en begraven worden eigenlijk niet valt. Laten we maar eens even kijken naar die eerste vraag van zondag 16. Er staat, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Let u er even op wat er niet staat. Daar staat vanavond niet in zondag 16, waarom moest Christus sterf. Daar ligt een hele bewuste keuze achter. Die vraag op die manier niet te verwoorden. Als het over ons zou gaan, en dat doet de Heidelberger Catechismus ook, dat zullen we zo meteen wel zien, dan wordt inderdaad dat woordje moeten gebruikt. We moeten sterven. Maar als het gaat over Christus, de Zoon van de levende God, dan gebruikt de Heidelberger Catechismus heel bewust dat woord niet, het vermijdt het ook heel bewust. Waarom moest Christus zich tot in de dood vernederen? En daarmee ontkent de Heidelberger Catechismus niet het waarachtig sterven van de Heere Jezus, integendeel. Klinkt door in dat antwoord, kijkt u maar even met me mee, daar staat daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. En de bewijzen daarvan zijn ook overvloedig, dat hij inderdaad echt gestorven is. Speer door zijn zij. Bloed vermengd met water. Steken dat het lichaam al gestorven is. Het hart vol liep met water. Zo concreet bedoelt Johannes het ook. Laat het ook zo concreet benoemen. Dat hij echt de laatste adem uitblies, het hoofd boog, zijn lichaam echt van het kruis is genomen. En dat hij echt begraven is. Juist in onze tijd kan dat niet concreet en duidelijk genoeg benadrukt worden. Hij stierf echt. Maar de vraag waarmee zondag 16 begint, legt niet de nadruk op zijn sterven, maar op zijn gehoorzaamheid om te willen sterven. Ik kan het niet beter anders uitleggen, gemeente, dan om een gewoon heel eenvoudige vergelijking te maken. En dan blijven we dicht bij de catechismus en ook heel dicht bij ons leven. Tussen het sterven van Christus en het sterven van ons. Wij haken naar het leven. En dat is heel gezond. En wij zijn soms ontzettend bang om te sterven. En dat is heel menselijk. Kinderen, dat gaat ook aan je dominee niet voorbij. Zeker wanneer je om je heen hoort van ernstige ziekte. Ook onder jonge mens. Dan ga je ook anders naar je eigen lichaam luisteren, of niet? Als je wat voelt, dan denk je meteen wat. Als die klachten aanhouden, dan ga je naar de dokter. En als we bij de dokter binnenkomen in de gesprekskamer, in de spreekkamer, dan hopen we twee dingen te horen. Dat ene woord, niet. En de andere diagnose, wel. Maar zondag 16 plaatst dan tegenover ons de Zoon van God. Die geboren wilde worden om echt te kunnen sterven. Zondag 16, gemeente, haakt eigenlijk terug op iets wat ons ontroerd heeft in de achterliggende weken. Namelijk dat woordje aangenomen. Kijkt u maar even met me mee in zondag 13. Er stond in zondag 13, waarom is hij Gods enige geboren zoon? Genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. En er stond daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen aangenomen. Vervolgens was de vraag, waarom noemt gij hem onze Here? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden. Niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo tot zijn eigendom gemaakt heeft. Met andere woorden, heel het leven van Christus stond in het teken van het sterven. En hij leefde voor het sterven, opdat hij stervend zondaren tot zijn eigendom kon maken. Als zondag 16 juist daarom met die openingsvraag begint, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dan klinkt in dat woord moeten niet iets noodlottigs. Maar dan hoor ik in dat woordje moeten al iets vertroostends. De toon van dat woordje moeten is heel anders dan dat die klinkt uit onze mond. Wij moeten sterven. Maar uit de mond van de zaligmaker klinkt achter dit woordje moeten een heilige gedrevenheid. Geen noodlot, maar liefde. Geen onomkeerbaar lot, maar zijn opzoekende zondaarsliefde die reikte tot in de dood en in het graf. Voordat ik verder ga, gemeente, vindt u het al niet vertroostend dat de Bijbel in de schaduw van de dood waar u en ik leven op zo'n manier spreekt over het sterven en over het leven? Dat wij vanavond op zoek mogen gaan en luisteren naar de schrift. Naar echte troost. En dat we direct als we gaan zoeken naar die troost geconfronteerd worden met het moeten van de zaligmaker. Hij moest dat van zijn vader, maar dat betekende ook voor hem een heilige gehoorzaamheid aan zijn vader. Daarom staat er aan het begin van het antwoord, voordat we komen bij ons leven, kijkt u maar even met me mee, daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Let u er even op dat die twee woorden worden gebruikt, gerechtigheid en waarheid. Eerst maar even dat laatste woord. Om te bevestigen dat God eerlijk is, moest zijn zoon sterven. Mag ik zo eens wat plaatsen noemen uit de schrift? Uitspraken waar God zegt dat wij moeten sterven. En ik denk, kinderen, dat ik hem nu al een stap voor ben. Inderdaad, bij Adam en Eva. De dagen als je daarvan eet, zul je de dood, moet je de dood sterven. Ik denk om nog een voorbeeld te noemen uit het Oude Testament. Heel de eredienst van het Oude Testament. Die cirkelde rondom de thema's dood, het leven. Het sterven van het lam betekent het leven van de zondaar. Ik denk aan de psalmen, verschillende daarvan hebben we al gezongen, waar God benadrukt de ernst van het leven en van het sterven. Ik denk aan uitspraken van de Heer Jezus zelf, die onbevangen over zijn eigen leven en onbevangen over zijn eigen sterven sprak. En aangaf dat de Zoon des mensen gekomen was om te lijden en te sterven. Als hij dan sterft, verzegelt hij stervend het woord van God. En bevestigt met zijn dood de betrouwbaarheid van de schrift. Mag ik het even omdraaien? Dan zit er vanavond iemand in de kerk te luisteren. Met de houding, het gaat waarschijnlijk over een ander, maar niet over mij. Denk nog niet aan het sterven. Ik heb er helemaal niets mee. Ik heb nog een heel leven voor me. Daar hoef je geen 16 voor te zijn. Het is altijd aangrijpend om te merken dat je dat ook soms bij ouderen tegenkomt. 70, 80 jaren die nog leven. alsof ze nog 80 jaar voor zich hebben liggen. Wat je dan eigenlijk in de praktijk van jou of van uw leven doet, is ontkennen dat Jezus echt stierf. Door te denken vanuit het leven, door te leven vanuit de gedachte dat je hier het eeuwige leven hebt. De waarheid van God bevestigt Jezus in zijn lijden en sterven. Er staat nog iets anders, niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Dat de Heidelberger Catechismus dat erachter plaatst, heeft te maken met het woordje daarvoor, gerechtigheid en waarheid. We zagen het al eerder in de Heidelberger Catechismus toen we het voor het eerst tegenkwamen. Laten we toch nog maar even terug gaan, gemeente, naar die zondag 5. Een van die kernzondagen. Zondag waarvoor het eerst dat woordje gerechtigheid viel. Daar werd gevraagd, ik lees dat antwoord nog maar een keer, vraag en antwoord 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En is het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Ik heb het toen uitgelegd, dat woord gerechtigheid, dat betekent recht tegenover elkaar staan. Elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Zonder schaamte, zonder angst, maar juist met diepe vreugde en blijdschap. En hier in zondag 16 komt dat kernwoord van de Heidelberger Catechismus direct aan het begin terug. Gods gerechtigheid en waarheid. Het is alsof de Heidelberger Catechismus wil zeggen, als je nou staat daar bij Golgotha, let dan eens op de ogen van de zaligmaker. Het eerste wat hij doet, als hij opgericht is aan het kruis, is biddend zijn vader recht in de ogen kijken. We zagen het Goede Vrijdagavond. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Op het moment als Jezus zijn sterven voelt naderen, kijkt hij in de ogen van zijn vader. En ook wanneer de vader in die drie urige duisternis zijn gezicht wegwendt van Golgotha, is het de zoon die oogcontact blijft zoeken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waar bent u nu? In die Godverlatenheid. Jezus ogen gericht op de hemel. Om oogcontact te blijven zoeken. En aan het einde van Jezus' leven, die laatste woorden. Vader, in uw handen beveel ik, leg ik mijn leven neer. Zijn vernedering. Verhoging van God. Zijn smaadheid. Dat hij moest lijden. Moest sterven. Luistert de deugden van God op. Bijvoorbeeld de deugd van Gods gerechtigheid. Dus dat aangrijpt het gemeente. Dat het vernederende van Jezus lijden en sterven uiteindelijk wegvalt achter de verheerlijking van God in dit lijden. en in dit sterven. En laten we zo in de schaduw van het kruis. Nou, vanavond eens gaan kijken naar ons leven. Dat wil de Heidelberger Catechisme zo. Kijkt u maar even met me mee naar die derde vraag. Vraag en antwoord 42. Daar staat, zodat Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Eerst even een kleine kanttekening bij deze vraag. Let u erop, deze vraag wordt gesteld door iemand die de Heere kent. We zullen het zo meteen ook op die kant toespitsen. Maar ik wil het vanavond eerst eens gewoon breder trekken. En alleen maar even kijken naar die woorden. Wij moeten sterven. Wat is dat eigenlijk? Sterf. Wanneer het sterven daar is, jongelui, dan verlaat onze ziel ons lichaam. En verschijnen wij direct voor God. Met de laatste adem die ik hier uitblaas, sla ik mijn ogen in de eeuwigheid op. En sta ik op dat moment voor God. Leef jij ook zo? Mag ik gewoon eens wat praktijkvoorbeelden gebruiken, gemeente? Ik heb een jongere moeten begraven, die kwam om in het verkeer. Terwijl de hulpverleners vochten voor het leven, ging haar mobiel af. En klonken de tonen van Psalm 121 over het asfalt. Ik ben niet de enige die het ziet dat er onder ons verschillende jongeren zijn die met oordopjes op naar school gaan. Daar wil ik heel voorzichtig mee zijn. Er zijn ook jongeren onder ons die op de fiets naar een preek zitten te luisteren, bijvoorbeeld van afgelopen zondag. Dat gebeurt onder ons gemeente. Maar ik wil ook die vraag aan jou voorleggen. Als jij nou wordt aangereden en jij sterft, wat klinkt er dan door die oordopjes? Mag ik ook even bij u thuis komen? Wat is je internetgeschiedenis op het moment als je sterft? Waar ligt je Bijbeltje? Ik werd een keer ergens geroepen en er was iemand overleden. We zaten zo in de kamer. Maakte deel uit van een familie. Ik had de Bijbel in mijn binnenzak. Soms voel je wat aan. Ik zeg, ik wil graag afsluiten met lezen en gebed. Mag ik de Bijbel? De Bijbel. Even kijken. Nou, die moest van heel ver komen. Ben je in het sterfhuis? We moeten sterven. Ik weet wel, dat hoeft ons dagelijks leven niet te bepalen. Daar kunnen we ook op een hele verkeerde manier mee omgaan. En er zijn er onder ons ook die daarmee worstelen. En ik denk dan altijd aan zo'n uitspraak als Paulus. Die ook oog heeft voor dat soort gevoelens. Voor verkeerde gevoelens rondom het sterven en de eeuwigheid. Dat zo je dagelijks functioneren kan verlammen. Je mag dat ook terugleggen bij de Heer. En dat niet alleen, ook de Heer Jezus moest daarvoor lijden en moest daarvoor sterven. Om ook ons te verlossen van verkeerde gedachten rondom het sterven, verkeerde angstige gevoelens die ons afhouden van het gebed en afhouden van de Heer. En soms zo verlangend kunnen werken in jou en uw leven, dat je niet eens meer in staat bent om te bidden. Zeg dat dan tegen iemand in je directe omgeving. Benoem het. En laat hem of haar ook samen met jou daarvoor in gebed gaan. Opdat je verlost wordt van die verkeerde, zondige vrezen des doods. Maar zondag 16 wil ons vanavond niet alleen confronteren met de werkelijkheid van het sterven, en dat betekent de eeuwigheid en God ontmoeten. Meestal krijg je dan ook een vraag van jongeren rondom dit onderwerp: dominee, hoe zit dat dan? Word ik dan twee keer veroordeeld? Dat klopt. De eerste keer persoonlijk. Krijg je waar je voor geleefd heeft. De Heer is wat dat betreft heel eerlijk. De tweede keer onder de mens, de jongste dag. Dat is niet een herkansing. Maar dan wordt het persoonlijk oordeel dat God geveld heeft over jou en mijn leven wanneer ik sterf, in het openbaar uitgesproken onder de mens. Guido de Bres zegt het zo, waar hij verwijst daarmee ook naar verschillende schriftplaatsen. In dat laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan worden de boeken geopend, ons levensboek. En voor het oog en oor van de mensen met wie ik geleefd heb, vertelt de Heer wat ik dacht, sprak, voelde toen ik keek. En ook dat is toch eerlijk, of niet? Maar zondag 16 houdt ons vanavond ook een andere kant voor. Die gebruikt ervoor dat merkwaardige woordje, ik wil dat toch even met u bij stilstaan vanavond, in dat derde antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Nogmaals, let u erop dat dit antwoord geldt voor Gods kinderen. En ik wil eerst met u uitleggen wat hier staat. En dan de toepassing maken naar ons persoonlijk leven. Want wat is dat ook een grijpend? Dat iemand die de Heer persoonlijk mag kennen in zijn of haar leven, misschien wel van kinds af aan heeft mogen leren kennen, ook moet sterven. En meer dan eens zie je in de schrift dat mensen die de Heere vrezen daar ook geweldig mee worstelen. En dat vertroost mij vaak. Ik denk aan Paulus, die machtige geloofsgetuige die op de ene plaats zegt dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van Christus. Hij somt dan allerlei dingen op, waaronder de dood en het graf. En op een andere plaats vertelt diezelfde Paulus dat de dood de laatste vijand is die teniet gedaan wordt. Dat we daarom ook heel voorzichtig zijn met grote woorden. Ik denk aan de psalmen waar heel vaak ook, mag ik het gewoon eens zo noemen gemeente, die angst om te sterven in het gebed wordt neergelegd bij de Heer. Er is geen woord volgens mij wat zoveel in de psalmen terugkomt als het woord angst of een variant daarop. Kom Heer, in angst tot u gevloden. Dan is er iemand aan het woord die de Heere vreest maar ook bang is. Je mag dus bang zijn. Ook bij God. Dat hoeven we niet bij de deur neer te leggen. Voordat we de binnenkamer ingaan. Nee, dat is juist een reden om te bidden. En dat klinkt als het ware ook allemaal door in dit antwoord. Het is een afsterving van de zonde. Het leven aan deze kant van het graf tekent zondag 16 als een voorbereiding op het leven aan de andere kant van het graf. Een afsterving. Mag ik het eens zo zeggen? Het wordt dus steeds minder en daardoor steeds beter. Afsterving van de zonde. Dat is een van de dingen die het sterven op een aangrijpende manier ook laat zien. Het ontluisterende van ons leven en van ons lichaam tekent het ontluisterende van de dood. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Jongelui, het was tijdens de Tweede Wereldoorlog dat er een schip werd getorpedeerd op de oceaan. En een aantal mensen wisten een reddingssloep te bereiken. Ze kwamen aan boord en dobberden daar over die grote watervlakte. En na een paar dagen kregen ze dorst. En terwijl ze het wist, de zon die brandde. Eerst deden ze het op het moment dat een ander niet keek, even snel een klein slokje van dat water. Dat smaakte verkoelend. Maar het is zout water. En het werkte verwoestend. Deze drenkelingen stierven aan het zoute water. Kijk, dat is nou de zonde. Waar jij en ik nu van genieten, en wat zo lekker smaakt, verwoest ons leven van binnenuit. En zondag 16 draait het in één keer om. Die zegt, wanneer je de Heere mag kennen en dus in Christus mag zijn, dan wordt de macht van de zonde gedood door het leven met Christus. Dat leven dringt overal door aan deze zijde van het graf. En het brengt uiteindelijk ook de laatste sporen van de zonde om. En legt die in het graf. Wat kun je daarom soms ook verlangen naar de Heere? Als je dat leven van binnenuit steeds verker voelt trekken. Die strijd voelt voeren van binnen. Tussen de zonde die terrein gaat verliezen. En het leven dat steeds meer de overhand begint te krijgen. Totdat het doorbreekt in het ontwaken voor God. Er staat een doorgang tot het eeuwige leven. Bij het woordje doorgang wil ik allereerst maar gewoon een praktijkvoorbeeld vertellen. Het was jaren geleden dat de kinderen werden geroepen rondom het sterfbed van hun vader. Vader was een stille man, had ook zo zijn reden. Maar aan alles was te beproeven dat hij de Heere vreesde. Mijn vader lag op sterf. Er was al een hele tijd niets gezegd. En een van de kinderen werkte in de zorg en die wilde controleren of vader al overleden was. Ze pakte de pols. En in één keer sloeg hij zijn ogen open. En hij zei, wacht even. Ik ben bijna boven. Blies zijn adem uit. Stond voor God. Dat is de eremachtige jongelui. Dan zie je letterlijk gebeuren wat de catechismus bedoelt met een doorgang. Vader stapte de eeuwigheid binnen. En stond voor God. En toch bedoelt de catechismus dat niet alleen. Aan vele van Gods kinderen is zo'n sterfbed trouwens ook niet vergund. Komt ook door de tijd waarin we leven. Met de medische zorg. Wat de catechismus wel bedoelt met het woordje doorgang, is dat het woord graf in dit antwoord bewust niet wordt gebruikt. Dat had er nou wel moeten staan als het ging over iemand die de Heere niet kent. Maar vanuit de opgestane levensvorst, die zich moest vernederen tot in het graf toe moest vernederen, wordt in zondag 16 de troost in pasklare munt uitbetaald aan Gods kerk. Hij heeft zich vernederd tot in het graf toe, opdat hij die donkere, afschuwelijke plaats zou herscheppen tot een poort der gerechtigheid en ingang tot Gods eeuwige heerlijkheid. Daarom is het zo vertroostend dat hier in zondag 16 ook gesproken wordt over een doorgang tot het eeuwige leven. Dat zondag 16 niet blijft stoppen bij sterf, begraven worden, maar dat als het ware hier al op het omkeerpunt in de beschrijving van Jezus lijden en sterven ook de eeuwigheid begint door te breken. Het eeuwige leven. Dat geeft dan ook meteen een heel ander karakter aan iemands begrafenis. Dan leggen we het lichaam van hem of haar in de handen van de levende God. Die zorg draagt voor dit lichaam. En garant staat dat dit lichaam wat bij hem of haar hoort, herschapen straks terug wordt gegeven. Aan hem of haar die in dit lichaam heeft geleefd. Dan kan het op een begrafenis soms ook gewoon heel goed zijn. Dat je door dat verdriet de vreugde voelt doorsijpelen. Van de andere kant van het leven. De vreugde die is bij God. Ik wil vanavond afsluiten. Door terug te komen op die vraag waar ik vanavond mee begon. Waar leer je sterven? Vanavond werd vanuit de Heidelberger Catechismus stof aangereikt om mee terug te nemen het leven in. En ik wil gewoon heel eenvoudig beginnen met een hele praktische opmerking. Niet alleen in de richting van onze jongeren, maar ook naar u en naar mezelf. Laten we vandaag gewoon eens gaan beginnen door elke dag 10 minuten na te denken over jou en mijn sterven. Nou, jongelui, dat is toch niet te veel gevraagd. 10 minuten. Dat kun je doen aan de hand van 2 vragen. Als ik sterf, waar ben ik dan? En als ik sterf, wie ontmoet ik dan? Tien minuten. Het tweede wat ik u wil meegeven is ook heel praktisch. Als we nou weten dat we moeten sterven, maar niet weten wanneer we zullen sterven, laten we dan ook zo gaan leven alsof we elk moment kunnen sterven. Ik herhaal het nog een keer. Als we weten dat we moeten sterven, maar niet weten wanneer we sterven, laten we dan gaan leven alsof we elk moment kunnen sterven. Derde, ook heel praktisch. Laten we vanavond ook kijken naar hem die dit onderwerp in ons leven aan de orde stelt. En dat is de levende God. Ik denk aan wijlen dominee van der Rent. De ouderen kenden hem goed. Wat een markante predikant, jongelui, in onze kerk. Hij is al geruime tijd overleden. Zat in de wachtkamer bij de dokter en de dokter vertelde hem: dominee van der Rent, ik kan niets meer voor u betekenen. Waarop van der Rent het volgende zei: dokter, hoe kan dat nou? U heeft witte kleren en ik geloof u meteen. Ik heb zwarte kleren. En zeg het elke week tegen mijn gemeente. En ze geloven me niet. Dat is ook mijn angst vanavond. Voor u. Als je de kerk uitgaat. Misschien wel zegt tegen elkaar: wat was het een ernstige preek. Daar blijft het dan bij. Maar ik sta hier vanavond, gemeente, namens mijn zender. En daardoor staat u vanavond voor mijn zender. Staan in de schaduw van de eeuwigheid. Wat zou het nou aangrijpend zijn dat in de komende week iemand uit ons midden wordt weggenomen. Zonder dat hij weet wat het is om hier te sterven. Aan zichzelf. En te leven in Christus. Mag ik u daarom vanavond, misschien wel voor het laatst, wijzen op Hem die tot u spreekt. De levende God. Dat Hij vanavond door deze preek in uw leven duidelijk maakt dat Hij geen lust heeft in je dood. Maar juist in je leven. Dat Hij het niet alleen je toeroept, kom nou naar mij toe, je bent behouden. Maar dat Hij vanavond ook in de prediking naar jou toe komt. Je op je schouders tikt. En het letterlijk zegt, ik citeer hem nu maar rechtstreeks uit het Hebreeuws. Draai je om en je bent zalig. Omdraaien en je bent zalig. Dichter bij God ben je niet dan nu. Draai je om. En je bent zalig. Als u nou niet kunt, waarom zeg je dan niet gewoon tegen hem? Maar wees dan ook eerlijk vanavond. En zeg het maar in alle eenvoud tegenover de Heere, Heere. Er is op mijn hoofd geen haar die eraan denkt om me om te draaien en te komen tot u. Maar doe het niet om mij. Doe het om uw zelfswil. Laat hem spreken in uw leven. Zondaar, zondares, ik zeg u, sta op uit de doden. En Christus zal over u leven. Dan is sterven hier, erven daar. Dan is het leven hier, maar even. Maar dat even staat in het teken van de eeuwigheid. Amen.